Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pastors Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God.
Welkom lieve mensen, zijn we weer live hier op deze mooie woensdag vanuit Hoofddorp. Dus God zegen, vandaag gaan we het hebben over de gaven van de geest. Hoe werken ze, hoe krijg je ze, wat doen ze en wat zijn ze? Dus daar gaan we het over hebben. Dus blijf kijken, dit wordt heel belangrijk, want ik geloof echt dat we in tijden leven waarin deze gaven ontzettend belangrijk zijn. En als we de missie willen vervullen die God ons gegeven heeft, en als we een leven willen hebben van bovennatuurlijke impact, dan moeten we in deze gaven wandelen. En niet alleen tijdens diensten, maar dag in dag uit. Dus, en ik geloof dat de Heer dat wil voor ons allemaal. Dus blij dat je meekijkt, van harte welkom. Ten eerste, natuurlijk wat een fantastische week hebben we achter de rug met Arise and Shine, de Revival Week. Van vorige week zondag tot afgelopen vrijdag. Wat een knalweek was het. We zijn zo dankbaar voor alle honderden mensen, die misschien wel duizenden, die vanuit Nederland, heel Nederland zijn gekomen en verschillende plekken van Europa om deel te zijn van deze week. Zijn we ontzettend dankbaar voor. En ook de honger, om de honger te zien die er in Nederland is. Naar meer van God, naar revival, naar beweging van Gods geest, is ongekend. Dus hoge verwachting voor wat 2024, voor wat de Heer voor ons heeft in 2024. Dus we zijn goed van start gegaan, laten we het zo zeggen. Ten eerste natuurlijk iedereen op YouTube en op Facebook, van harte welkom. Ik zal even een paar mensen een shout-out geven hier zo. Facebook, natuurlijk ten eerste even Nocklin, helemaal uit Middelburg. Altijd on fire. Daar zo, er begint een homegroup daar dit jaar in Middelburg bij Nocklin en Amasha thuis. Dus dat wordt super gaaf. Belinda en Benjamin daar, God zegen. Stian in Tilburg, blessings. Patrick, God zegen. Allemaal op Facebook, van harte welkom. Als je nog niet gedeeld hebt, deel hem even op je timeline daar. Dan bereik je weer meer mensen. En ik denk dat dit waardevol spul is. En natuurlijk op YouTube alle mensen van harte welkom. Charles uit Oud-Beierland. Marina, God zegen. Anne Linde. Teerza, Jaap, Jan. Ik kan doorgaan. God zegen allemaal. Van harte welkom. Allerlei hoeken van Nederland ook daar. Zijn we ontzettend dankbaar voor. Dit maakt verder niks uit, maar we zijn over de 5000 subscribers nu op YouTube. Dus dat is hartstikke leuk dat we het nieuwe jaar zo begonnen zijn. Met meer dan 5000 abonnees op ons YouTube-kanaal. Elk jaar meer dan 150 video's die geplaatst worden. Dus ik denk dat het een waardevol kanaal is om te volgen. Hi Rob, van harte welkom uit Nieuw-Vennem. God zegen, man. Leuk om je erbij te hebben. Ferry, God zegen. En onze vriend Dylan met de beste lach van de river. God zegen. Leuk om jullie allemaal bij te hebben. Bedankt voor het delen, bedankt voor het meekijken. Een paar korte aankondigingen voordat we erin springen. Bijbelschool begint weer morgen. Dat is het derde kwartaal voor degenen die in september begonnen zijn. Maar het is ook een instroommoment voor nieuwe studenten. Januari hebben we altijd een groep studenten die instroomt. En die volgend jaar dan van januari tot juni. En dan van september tot december. Dat is hun eerste jaar. Dus van harte welkom om donderdag te komen kijken voor een dagje. Even te komen proeven en erin te stromen. Dus nu donderdag op de Diamantlaan 3 in Hoofddorp. Van 7:30 tot 10:00. Meer info op Bible School in het Engels. Dardanel. Link staat op YouTube. In de comments, op Facebook ook zo. Dus dat is morgen. Natuurlijk ook Basics begint morgen ook weer. En Basics is helemaal vernieuwd. En ik wil echt iedereen aanraden. Misschien ben je er al doorheen gegaan. Misschien denk je van, heb ik dat nog nodig? Dit is zo'n goed programma. Ik wil daar haast gewoon weer doorheen, want het is echt, het wordt echt mega. Pastor Tim heeft er met een groep mensen naar gekeken en het helemaal vernieuwd. Van 6 lessen geteeld naar 10 lessen. En echt, als je hier doorheen bent, heb je echt een sterk fundament. En ik denk dat het heel waardevol zal zijn voor iedere gelovige. Dus ik wil je echt aanmoedigen, ga door die basics heen. Want uiteindelijk hebben we ook weer nieuwe docenten nodig die dat ook gaan geven. Dus ik denk dat dat heel waardevol gaat zijn. Ook voor alle homegroupleiders bijvoorbeeld. Als je niet in de Bijbelschool zit, is het een waardevolle set les om doorheen te gaan. Om jezelf een sterk fundament geven, dingen aan te scherpen, maar daarnaast ook om aangescherpt te worden om weer anderen, om dit weer door te geven aan anderen. Dus dat begint morgenavond ook, same place, same time. En dan zaterdag over een week, 27 januari, hebben we de eerste open dag van de River Amersfoort. Onze tweede locatie die gaat starten, waarschijnlijk in maart. En met zondagdiensten, maar we hebben eerst twee open dagen. Nu eentje en in februari eentje. Dus we hebben al een lijst met tientallen namen van mensen die erbij gaan zijn op die dag. Dus als jij in die regio woont en je denkt van ik wil ook wel bij de River komen. Dan willen we je van harte welkom heten om de visie te komen horen voor River Amersfoort. Wat voor kerk gaat dit zijn? Wie gaat hier spreken? Wat gaan de team zijn, al die dingen meer. Hoe kan ik meebouwen? En hoe gaan we de regio bereiken daar in Midden-Nederland? Dus dat is zaterdag 27 januari van 2 tot 4. Meld je even aan via amersfoort@riverchurch.nl. amersfoort@riverchurch.nl. Alright, genoeg met deze aankondigingen. Let's go. Naar de Bijbel, 1 Korinthe hoofdstuk 12, gaven van de geest. 1 Korinthe hoofdstuk 12 voor de mensen die net bijkomen, van harte welkom. Vandaag gaan we het hebben over de gaven van de Heilige Geest. Gaven van de Heilige Geest. En hoe werken ze, hoe krijg je ze, wat zijn ze? En ik geloof dat ieder lid van het lichaam zich mag uitstrekken om in deze dingen, te wandelen in 2024. Dus dit is echt een topic dat ik heel zwaar op mijn hart heb, samen met mijn vrouw. We zijn er echt mee bezig samen, al een maandje of zo. Ook tijdens het bidden en vasten stond het bovenaan ons lijstje om meer gebruikt te worden in de gaven. En ook dat de gemeente, dat we meer van deze gaven gaan zien stromen in de gemeente. We zien al een mooi deel. Maar we willen meer. We strekken ons uit naar meer met z'n allen. Dus daarom dacht ik, het is een mooi moment hier nog aan het begin van het jaar om hier onderwijs over te geven, om hier samen in te duiken. Ook om je geloof aan te wakkeren hierin. En jezelf ervoor daarna uit te strekken. Dus laten we het lezen in 1 Korinthe 12. Deze even positioneren. Hoppakee. Zo. 1 Korinthe 12, beginnend in vers 1. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dus Paulus begint hier over geestelijke gaven. En hij zegt, ik wil niet dat je onwetend bent over deze gaven. Ik wil dat je kennis erover hebt. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. En Paulus zegt hier, ik wil niet dat je onwetend bent, ik wil dat je kennis hebt hierover. En hij spreekt hier gewoon tegen de gemeente. Dit is niet aan apostelen of aan profeten geschreven, dit is gewoon aan een gemeente geschreven, broeders. En ik wil niet dat u onwetend bent. Ik wil dat u kennis hebt over deze dingen. Ik wil dat u openbaringskennis hebt, verstand van zaken hebt over deze dingen. En het bijzondere is dat Paulus deze brief aan de Korinthe begint en hij zegt, jullie komen in geen gaven achter, je schiet in geen gaven tekort. Dat is wel bijzonder. Dit was niet een ding waar ze nog niet in stroomden. Dit was een ding waar ze wel al in stroomden, maar waarin hij zei van, ik wil je nog meer onderwijs erover geven, zodat we naar volwassenheid kunnen gaan stromen. Dus hij zegt, u weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat altijd Jezus opheffen en Jezus verheerlijken. Er is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Iedereen zegt, schrijf het op, alles in allen. Allen. Alles in allen. Vers 7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En het is belangrijk dat we hier even op pauzeren. Even twee woorden of twee dingetjes eruit lichten. Nummer 1, ieder. Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven. Aan ieder. Dus ieder lid van het lichaam mag gebruikt worden in deze openbaringen of manifestaties of gaven van de geest. Aan ieder. Aan ieder. Ieder betekent also mij. Ieder betekent also jij. Dus schrijf dat ook op. Ieder. Ieder, dit is voor mij. Als we hierover gaan lezen, dan denken heel veel mensen disqualificeren zichzelf gelijk. Denken, oh ja, ik ben niet geestelijk genoeg, ik ben geen apostel, ik ben geen profeet. Kan God dit ook voor mij? Weet je, mensen lezen hier gewoon een beetje overheen. En ik heb dit jarenlang ook gedaan. Zo van, oké, misschien op een dag als ik op dat niveau ben, dan kan God me daarin gebruiken. Maar de Bijbel zegt hier, dit is voor ieder. Elon is online. Vandaag is Elon's birthday. Happy birthday. Wordt zijn beste jaar ooit. Grote jaar voor Elon en Jennifer dit jaar. Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven. Dus het is onzin om te denken dat je super volwassen moet zijn om hierin te wandelen. Ik zal je eens laten zien. In 1 Korinthe 1, hoofdstuk 1 van ditzelfde, van dezezelfde brief. Vers 5, 6 en 7. 4, 5, 6 en 7. Daar staat wat we net zeiden. Hij zegt, ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem, in alles spreken en kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Dus dit was een groep mensen die al in die genadegave wandelen. Maar dan als je verder bladert naar hoofdstuk 3, vers 1 tot 3. Dus het ontbrak hun aan geen genadegave. Dus ze waren hier al in aan het stromen. Maar dan voor alle mensen die nog niet die nog aan het groeien zijn. En die zichzelf misschien zouden disqualificeren. Bless you, Akwasi. Good to see you. Die zichzelf zouden disqualificeren en zeggen van ja, maar ik ben hier nog niet klaar voor, zover ben ik nog niet of zo. Let op wat hier staat in 1 Korinthe 3, vers 1 tot 3. Daar staat, en ik broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Hij zegt dus, in hoofdstuk 1... U bent zo rijk geworden, het ontbreekt u aan geen één genadegave. Hoofdstuk 3, twee hoofdstukken verder. Maar ik kon nog niet tot je spreken als tot geestelijke mensen. Je bent nog vleeselijk, je bent nog onvolwassen, je bent nog jonge kinderen. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. U schiet in geen één genadegave tekort, maar u bent nog wel vleeselijk. Het ontbreekt je geen één genadegave, maar je bent nog niet geestelijk, je bent nog jonge kinderen in Christus. Want u bent nog vleeselijk, als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens. Dus daar kunnen we even zien dat, wat we zagen, dit is voor ieder, dat gaven even heel bot gezegd niks te maken hebben met volwassenheid. En dat is heel belangrijk om te onderscheiden. Omdat als je denkt dat simpelweg omdat je in een gave stroomt, dat je daardoor een volwassen christen bent, dan ga je misleid worden. Deze twee zijn even helemaal los van elkaar. Gaven zijn precies wat het woord zegt. Het zijn gaven. Het zijn dingen die je gegeven wordt door genade. Het zijn genadegaven. Het zijn niet dingen die je verdient. Het zijn niet dingen die je, waar je in groeit, zeg maar. Het zijn dingen die God je geeft. Uit zijn genade, zoals hij wil. Terwijl je volwassenheid, je geestelijke maturity, de volheid van de wasdom van de mate van Christus, zijn dingen waar je wel in groeit. En die een proces van tijd zijn. En waar tijd overheen gaat dus. Dus die moeten we even loskoppelen van elkaar. Want anders, wat we gaan doen is, we gaan achter mensen aanlopen die heel sterk in genadegaven stromen. Maar die misschien nog helemaal niet volwassen zijn. En dan ga je uiteindelijk teleurgesteld worden. Dus het is belangrijk dat we herkennen. De vrucht is niet, de gave is niet de vrucht. De vrucht is de vrucht. De vrucht is de vrucht van de geest. Terwijl de gaven, dat zijn de krachtgaven, dat zijn de genadegaven. Oké, dus dit is voor ieder. Het is ook voor mensen die nog niet helemaal volgroeid zijn in Christus Jezus. Ieder mag zich uitstrekken naar deze genadegaven. Ieder mag zich daarna uitstrekken, jij dus ook. Dit is voor ieder. Dus we gaan weer terug naar hoofdstuk 12, vers 7. Daar waren we achtergebleven. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dus we hebben al gefocust op aan ieder. Maar nu ten tweede, tot wat nuttig is voor de ander. Dat is ontzettend belangrijk. De genadegaven worden niet aan jou of aan mij gegeven voor onze eigen verheerlijking. De genadegaven zijn niet zozeer voor ons. Het is aan ons gegeven voor een ander. Het zijn genadegaven die gegeven worden om een ander te dienen. Het is de toerusting van God voor service. Om de ander op te bouwen, om de ander tot zegen te zijn, om de ander te bemoedigen, om de ander te helpen, om de ander op te richten. Het is tot wat nuttig is voor de ander. En dat is dus belangrijk. Het is voor een ieder, maar als je jezelf uitstrekt om in de gaven te vloeien, maar met het motief van, oh, dan kan ik laten zien wat een ministry ik heb. Dan zullen mensen herkennen hoe geestelijk ik ben. Dan zullen grote deuren openen voor mijn bediening. Dan zullen ze allemaal zien dat ik wel iemand ben. Als dat het motief is, dan bid ik dat je niet in die gaven niet krijgt. Maar als het motief is, Heer, ik wil anderen zegenen. Heer, ik wil uw gemeente opbouwen. Heer, ik wil de verlorenen bereiken. Heer, er zijn gebroken mensen op deze wereld. Ik wil ze helpen. Heer, ze rennen naar waarzegsters. Ze rennen naar Winti. Ze rennen naar slaappillen en alcohol en drugs. Heer, de wereld heeft het antwoord niet op de noden van deze wereld. U heeft het antwoord. En Heer, het is in uw Heilige Geest gevonden. Heer, vul mij. Heer, bekrachtig mij. Heer, geef me deze gave. Ik strek me ernaar uit om tot zegen te zijn voor mijn wereld. Als dat het motief is, dan geloof ik dat de Heer het je zeker zal toevertrouwen. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En dan gaat hij benoemen wat de gaven zijn. Het zijn er 9. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. En aan de ander een woord van kennis. Door dezelfde geest. Aan de ander geloof, de gaven van geloof. Door dezelfde geest. Aan de ander genadegaven van genezingen. Door dezelfde geest. En aan de ander werkingen van krachten. En aan de ander profetie. En aan de ander het onderscheiden van geesten. En aan de ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Daar zie je weer ieder. Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Daar zie je weer. Hij wil aan ieder uitdelen. Ieder lid van het lichaam mag zich uitstrekken om hierin te wandelen. En dat zie je ook in vers 31 van hetzelfde hoofdstuk. Voordat we zo erin duiken, wat zijn nou die gaven? En we gaan ze even benoemen allemaal. Vers 31, hij sluit het hoofdstuk af met dit. Hij zegt, streef dus naar de beste genadegaven. Iemand vroeg, wat zijn de beste genadegaven? De beste genadegaven is degene die het meeste nodig is op dat moment. Streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. De alles overtreffende weg. Daar hebben we eens over gepreekt. Er is geen gave van nederigheid. Dat is een vrucht. Van het karakter van Christus. Nogmaals, er zijn 2 verschillende dingen. Je hebt het karakter en dan heb je gaven. We gaan zo even benoemen, of tenminste even uitlichten wat al die gaven zijn. Maar nederigheid is geen gave. Nederigheid moet ontwikkeld worden. De Bijbel zegt, verneder jezelf onder de machtige hand van God. Gaat God niet voor je doen, maar jij doen. Streef dus naar de beste genadegaven. Ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. De overtreffende weg is de liefde. Daar gaat hij in 1 Korinthe 13 over. Heel hoofdstuk 13 gaat over de liefde. De onvoorwaardelijke liefde van God. Ook al zou ik alle talen van engelen en mensen spreken, maar ik had de liefde niet, was niks. Al een profetie, of wat, gaf ik alles weg, of geloof om bergen te verzetten. Als ik geen liefde had, was het niet. Dus in andere woorden, als jij dus met het verkeerde motief in deze gaven wil stromen, dan is het allemaal niks waard voor God. Maar deze gaven worden gegeven om als wapens die stromen op die rivier van compassie en bewogenheid en liefde, om anderen tot nut te zijn, om anderen op te bouwen. Dus liefde moet het motief zijn voor deze gaven. Dus dan begint hij over de liefde en dan hoofdstuk 14. De conclusie is dit, vers 1. 1 Korinthe 14, vers 1. Jaag de liefde na. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profeteren. Waarom? Want profetie is tot opbouw van de gemeente. Jaag de liefde na. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Dus hij zegt dus twee keer, dus in hoofdstuk 12 vers 31 en hoofdstuk 14 vers 1, zegt hij, streef naar de genadegaven. Hij wil niet dat we onwetend zijn en hij wil dat, de Heer wil dat we ernaar streven om in die gaven te wandelen. Waarom zijn die gaven zo belangrijk? Nummer 1, ze dienen om de wereld te bereiken. Het wordt heel moeilijk om de wereld te bereiken zonder deze gaven. Een prachtig mooi voorbeeld is Teal Osborne. Teal en Daisy Osborne. Die in 1958 naar Nederland kwamen op het Malieveld. Meer dan 100.000 man kwam daar. Vele, vele mensen werden gered. Vele, vele genezingen. En het heeft Nederland geschud. Maar voordat dat allemaal gebeurde. Aan het begin van hun bediening als een jong zendelingstel met het hart voor zending, zijn ze met z'n tweetjes naar India verhuisd en waren ze 6 maanden in India op het zendingsveld. Zonder enig resultaat. Nul resultaat. Niemand die bekeerd werd, geen wonderen, weet je, geen kerk gesticht. Hij kon niemand tot Jezus leiden. Ze hadden allemaal hun eigen goden en zo en hij kwam er niet doorheen. Na 6 maanden kwam hij ontzettend teleurgesteld terug. En begon hij de Heer te zoeken van, Heer, wat is er nou mis? Ik weet dat u me geroepen hebt, maar ik zie geen resultaat. Wat moet ik nou doen met mijn leven? En hij begon ontzettend veel te bidden en te vasten. En uiteindelijk had hij kwam Jezus in een visioen naar hem toe. En begon hij te wandelen in die gaven van de geest, in de kracht van God. En de Heer onderwees hem dat hij de zieke de handen op moest leggen en al die dingen. En hij ging terug het zendingsveld op en dan begon dat te doen. Hij begon het evangelie te preken, het simpele evangelie. En dan begon te stromen in de gaven van de geest. Vooral op het gebied van gaven van genezingen. Vooral op het gebied dus van genezing. En ontzettend veel resultaat gezien wereldwijd natuurlijk. Echt mega, 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 mega campagnes gezien. Toen niemand dat nog deed, waren zij dat aan het doen. En wat een zegen. Wat een zegen zijn die mensen ook geweest in Nederland. Maar dus de gaven zijn ontzettend hard nodig om de wereld te bereiken. Daarnaast de gaven zijn ontzettend hard nodig om de kerk toe te rusten en om de kerk op te bouwen. Dus daarom zegt hij tegen ons, streef naar de beste genadegaven. Streef naar de gaven, omdat we ze ontzettend hard nodig hebben voor onze missie hier op aarde. Om de wereld te bereiken en om de kerk, een glorieuze kerk, opgericht te zien worden. Dus hij zegt verschillende malen, laat ieder erin wandelen. En ze worden aan ieder gegeven. Dus dit is een mooie uitdaging voor dit jaar om onszelf uit te strekken. Om te wandelen in deze gaven. Dus we hebben even wat dingen gezien. Laat ik even een paar puntjes noemen voordat we zo naar die 9 gaven gaan kijken. Nummer 1, gaven zijn zoals hij wil. De gaven zijn zoals hij wil, niet zoals wij willen. Veel mensen, omdat het woordje gaven, het kan misleidend zijn. Het kan lijken alsof het wordt aan je gegeven en nu is het gewoon helemaal van jou. Maar deze gaven zijn een openbaring van de Heilige Geest die in ons werkt. Dus we kunnen ze nooit in onafhankelijkheid van hem gebruiken. Het is altijd in samenwerking met hem, in partnerschap met hem. Hij wil, wij moeten ook willen en wij mogen met hem meebewegen. Dus je kunt niet zomaar zeggen, ik ga nu over iedereen hier profiteren of zo. Het is in onder leiding van die zalving van de Heilige Geest. Je hoort ook wel eens over mensen die stromen in de gaven van genezing. Bijvoorbeeld Kenneth Hagin. Hij zei ook van, ja, de Heer had hem ook visioen gegeven. Zijn handen op zijn handen gelegd. En als je nu je handen op ze legt, weet je wel, dan zullen mensen genezen. Maar hij zei ook, die zalving was niet altijd daar. Die gaven, die stroomden niet altijd. Het stond ook in de evangelie, in de bediening van Jezus. En de kracht van de Heer was aanwezig om hen te genezen. Dus er was een tastbaar iets waar zij merkten van, hé, er is nu kracht voor genezing. Dat betekent dat er ook momenten waren dat die kracht daar niet was. Dus het is zoals hij wil, niet zoals zij willen. Sommige mensen die rennen met profetie bijvoorbeeld. En simpelweg omdat je een aantal keer gebruikt bent in profetie, betekent niet dat je elke ochtend wakker kan worden en over heel de wereld kan gaan profiteren. Iedereen die je tegenkomt. En ik ken zulke mensen, ik ben zulke mensen wel tegengekomen, die gewoon over maar iedereen, maar ik heb een woord voor je, ik heb een woord voor je, ik heb een woord voor je. Maar die hebben ook al 20.000 woorden voor mij gehad en ik voel nooit een zalving. En het is nooit bemoedigend, het is nooit opbouwend. Het is altijd van, ja, oké, mooi, great, wat moet je nou mee, weet je wel? En terwijl, wanneer de profetie is onder de unction, onder de zalving van de Heilige Geest, dan is het tastbaar verschil, dan is het boom. Die woorden die komen binnen, die woorden blijven hangen, die woorden zijn precies wat je nodig hebt. Die woorden zijn bevestiging voor iets waar je aan het denken was of over aan het bidden was. Weet je, dus we moeten deze gaven, moeten we in partnerschap met de Heilige Geest, in samenwerking met de Heilige Geest, mogen we ze laten stromen. Want anders zwakken we het zo ontzettend af en dan verliezen we juist de kracht van deze dingen. Want dan wordt het gewoon weer een menselijk ding. En het gevaar daarmee is dat je intapt op familiar spirits bijvoorbeeld. Als jij zo graag wil van, ik wil een woord, ik wil een woord, ik wil een woord, of ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. Dan kun je jezelf openen voor misleiding. Dus het is een onderwerping. Het is onderwerping. Je moet de rivier volgen. Zoals je mij ziet doen in de diensten nu afgelopen week. We hadden zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Dus 7 diensten in 6 dagen tijd. Alle 7 waren hele andere diensten. Alle 7 waren andere diensten. Er was niet één dienst, dat was precies hetzelfde als dat. Allemaal een andere flow. En de ene keer ben ik dan misschien ready to preach, maar de Heer zegt nee, teach. En de ene keer ben ik misschien, ik wil zo graag voor iedereen bidden of zo. Maar de Heer zegt, nee, ik wil dat je geloof predikt. Andere keren wil ik prediken en dan onderbreekt de Heer me en dan begint de zalving te stromen. En dan worden mensen aangeraakt en worden mensen geroepen de bedieningen in. En dan worden mensen in vuur en vlam gezet, weet ik veel. Dus het is zoals hij wil. Wij moeten die flow volgen. Wij heten, onze kerk hier heet de river, de rivier. Weet je, we zijn met z'n allen in die rivier, in die flow. En we zeggen altijd tegen onze dreamteams en zo. Als we samen in dezelfde flow zitten, als je in de flow van de Heilige Geest zit met z'n allen, dan gaan we heel goed met elkaar stromen. Maar als je niet in de flow zit, dan word je zo'n dam in de dijk, dan sta je in de weg. En iedereen weet als je niet in de flow zit. Dus het is belangrijk dat we in de flow zitten samen. En dat die flow die beweegt een bepaalde kant op. En zo is het ook met deze gaven. Dus het is een stroom, zoals hij wil. Aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Dus dat is ook van, je kunt naar anderen kijken en zeggen, oh man, die stroomt echt in de gaven van genezingen. Dat wil ik ook. En daar kun je naar uitstrekken. En dat is geweldig om je naar uit te strekken en dat mag. En dat is belangrijk. Maar wellicht dat de Heer jou misschien ook op een ander vlak sterker wil gebruiken. En ik geloof dat individuen, ze zijn alle 9 beschikbaar voor ons allemaal. Maar ik geloof wel dat ieder van ons misschien in 2 of 3 van deze krachtiger gaat stromen dan in anderen. Dat er prominentere gaven zijn in onze leven. Die zichtbaar worden. En dat er misschien de anderen wat minder prominent zijn. zoals hij wil. Ook dat weer is van, Heer, wat u maar wil, Heer. En ik denk dat dat de vereiste is totale onderwerping. Het is dus zoals hij wil. Nummer twee, de gaven zijn tot opbouw, niet tot afbraak. In 1 Korinthe 14 vers 12 zegt Paulus dat ook weer. 1 Korinthe 14 vers 12. Dan staat zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Dus deze gaven, ze dienen tot opbouw. Ze dienen tot opbouw, om anderen op te bouwen. Niet om jezelf te verheerlijken, maar om anderen op te bouwen. Om tot zegen te zijn. Profetie is, wat dat staat hier ook in hoofdstuk 14, vers 3, 1 Korinthe 14 vers 3. Profetie, hij zegt dus ook van, streef naar de geestelijke gaven, maar vooral dat u mag profeteren. Waarom? Omdat je, als je profeteert, dan bouw je de gemeente op. Vers 3, wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Je zou kunnen zeggen opbouw, bemoediging en troost. Dus het gaat altijd opbouwend zijn, profetie. Het gaat bevestigend zijn. Nieuwtestamentische profetie is ook anders dan oudtestamentische profetie. Oudtestamentische profeten werden wel eens gezonden van, er komt doem en oordeel over dit land heen of zo. In het Nieuwe Testament is dat niet zo. Want het is de tijd van Gods genade. Dus nu de profetie, helemaal gericht aan de gemeente, is opbouw, troost, bemoediging. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij, de River is niet echt een profetische gemeente. Ik denk heel veel van mijn prediking is profetisch. Ik geloof in mijn boek Glorieuze Kerk. Een heel groot deel van dat boek is een profetisch beeld van wat God wil zien voor zijn gemeente. Onze hele visie waarmee we deze gemeente gestart zijn, is een profetische visie. Dat Nederland bevloeid wordt met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Heel van de prediking die we prediken, is profetische prediking van wat we zien. Ik hoor het gedruis van een overvloed van regen aan een wolkeloze hemel. Dingen die we al 10 jaar prediken. En toen je 10 jaar geleden naar ons keek, en ook naar de staat van de geestelijke staat in Nederland, was anders dan nu. Je hoorde niet zoveel over opwekking. Je had geen weken van revivaldienst. En nu zijn die dingen veel normaler. Dus dat is profetisch. Maar mensen denken vaak dat profetie alleen maar is van, ik heb een woord voor je, zo zegt de Heer, et cetera, et cetera. En dat doen we ook. Maar ik denk dat profetie is ook spreken tot opbouw van de gemeente. Het is inspired utterance. Inspired utterance. A bubbling forth is wat profetie letterlijk betekent. Het opborrelen van. Niet je eigen woorden hier vanuit het verstand. Hier vanuit je geest. Vanuit Gods geest. Door jouw geest heen. Zo langs het verstand op. En dat is tot opbouw. Nummer 3. De Heilige Geest zal altijd Jezus verhogen. Niet de mens. De Heilige Geest zal altijd Jezus verhogen. Jezus zei het over de Heilige Geest. Johannes 16, vers 14. Johannes 16, vers 14. Daar had hij natuurlijk Johannes 14, 15 en 16. Dus het gaat allemaal over de discipelen voorbereiden op de komst van de Heilige Geest. Zo van, ik ga, maar treur niet, want de trooster komt. En hij zal niet alleen met je zijn, hij zal in je zijn. En dus toen Jezus op aarde was, was hij op één plek tegelijk. En al de gaven van de geest waren allemaal zichtbaar in zijn leven. Maar op één plek tegelijk. Maar hij bereidde zijn gemeente voor. Als ik wegga, dan zal ik die gaven uitdelen. Door mijn Heilige Geest uitdelen over het hele lichaam heen. Zodat door de hele wereld heen het lichaam van Christus zichtbaar wordt. En de kracht van Jezus Christus zichtbaar wordt door heel de wereld heen. Maar dus Johannes 16 vers 14 spreekt het over de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, de Heilige Geest, die zal mij verheerlijken. Hij zal uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Dus de Heilige Geest gaat Jezus verhogen, niet de mens. Er was een keer in de vorige eeuw, waren er twee broers, allebei uit Engeland. Allebei werden ze krachtig gebruikt in de gaven van de Geest. Eentje, die werd zo gebruikt in de gaven van genezingen, helemaal op het gebied van botten en artritis en zo. Dat hij bad dan voor de hele zaal en dan begon je gewoon door de zaal heen, hoorde je gewoon krak, 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 hoorde je gewoon botten weer recht komen. Mensen die benen geamputeerd hadden, weer begonnen aan te groeien. Zo. Echt bizarre wonderen. Maar op een gegeven moment stond deze man in Zuid-Afrika op een podium en hij zei daar, de hele wereld ligt aan mijn voeten om mij te aanbidden, zei hij vanaf het podium. En die man is uiteindelijk gestorven als een oude, eenzame man zonder bediening, helemaal alleen en helemaal kapot van de artritis. Of artrose, ik weet niet hoe het heet. Artritis, arthritis in het Nederlands. Dus dat ding waar God hem juist zo in gebruikte om kapot te maken, door trots en door het zichzelf verhoogd liet worden, kwam dat op hem. Dus daarom ook, hè, aan wie veel gegeven is, wordt veel vereist. Daarom hamen wij er altijd op dat de gave van de geest, dat de vrucht van de geest minstens zo krachtig aanwezig moet zijn in je leven als de gave van de geest. Dus de gaven die brengen je op een plek, maar het karakter houdt je op die plek. Dus als je niet het karakter hebt om die gaven te dragen, you're headed for a train wreck. Dus streef naar de beste gaven, maar tegelijkertijd laat de Heilige Geest in je werken om jou te ontwikkelen en karaktervorming en de natuur van Christus zichtbaar in je laten worden. Volwassenheid. Dus de Heilige Geest zal altijd Jezus volgen, niet de mens. Oké, laten we gaan kijken naar de verschillende gaven. De gaven zou je, die negen gaven kun je onderverdelen in drie categorieën. Nummer 1, gaven die iets zeggen, of uitingsgaven. Uitingsgaven, gaven die iets zeggen. Nummer 2, gaven die iets doen. Dat zijn de krachtgaven. Gaven die iets doen, krachtgaven. En nummer 3, gaven die iets openbaren, openbaringsgaven. Dus nummer 1, uitingsgaven die iets zeggen. Nummer 2, krachtgaven die iets doen. En nummer 3, openbaringsgaven die iets openbaren dat je niet met het blote oog kan zien. De uitingsgaven onder deze drie categorieën zijn ieder heeft drie gaven die je er onder zou kunnen verdelen. Onder de uitingsgaven. Tongentaal, dus of niet, ja, niet je gebedstaal, maar diverse talen, allerlei talen. Vertolking van tongen. In het HSV staat de uitleg van talen. En profetie. Dit zijn de uitingsgaven, die zeggen iets. Dus diverse talen, vertolking van talen en profetie. Dat zijn de drie uitingsgaven. Dan heb je de gaven die iets doen, de krachtgaven, dat zijn werking van wonderen, de gaven van geloof en gaven van genezingen. En dan de gaven die iets openbaren, de openbaringsgaven, zijn de woord van wijsheid, woord van kennis en onderscheiding van geesten. Natuurlijk maakt dit geen bal uit, uiteindelijk. Want het is niet zo dat je bij de hemel komt straks en dat er een examen is van welke categorie gaven is de profetie? Weet je wel in welke categorie dat onderverdeeld kan worden? Dat maakt geen bal uit. Wat uitmaakt is dat we erin wandelen. Dus we kunnen het heel theoretisch maken. Maar het belangrijkste is dat we erin wandelen. En wat we gaan zien, wat Belinda vraagt al, wat het verschil tussen dit en dat. We gaan even op inzoomen hoor. Maar wat je gaat zien, is dat heel veel van deze dingen samen blenden. Dat ze samenwerken. Dat zoals de kleuren van de regenboog zijn allemaal afscheidelijke kleuren, maar ze komen wel allemaal samen in die regenboog. Dus heel vaak zijn deze gaven ook samen in werking. Ze zijn in partnerschap. Met verschillende wonderen zie je ook dat verschillende gaven tegelijk bezig zijn. Dus laten we ten eerste gaan naar de uitingsgaven. Dus tongentaal, of diverse talen, vertolking van tongen en profetie. Ten eerste, diverse talen en vertolking van talen zijn exclusief in het Nieuwe Testament. Dat zijn de enige twee gaven die je niet in het Oude Testament zag. Dat is echt voor de Nieuwtestamentische gelovigen. Heel bijzonder dus. Eigenlijk al die andere gaven zie je wel, tot op zekere hoogte, in het Oude Testament ook tevoorschijn komen. Maar dan alleen door de profeet, de priester of de koning. Want dat zijn de enige drie die gezalfd waren. Dat waren de enige drie groepen mensen, de profeet, priester en koning, waren de enige drie groepen mensen die de Heilige Geest op zich kregen. Maar nu in het Nieuwe Testament krijgen we de Heilige Geest op ons, maar ook in ons. Worden wedergeboren, geboren uit de geest. En vanuit je binnenste komt dus die tongentaal, die hemelse taal, diverse talen en vertolking van tongen. Nou, even ter verduidelijking, want mensen gooien dit soms door de war. Er is een verschil tussen je gewone gebedstaal, tongentaal, en deze gave van de geest, tongentaal. Dit is diverse talen, allerlei talen. Dit is een andere dan... Ze werden allemaal gevuld en ze spraken het alle uit in andere talen. Dat is je gebedstaal. Daar kun jij in bidden dag in dag uit. Deze is zoals de Heilige Geest wil. En je hebt misschien zelf wel eens het verschil gemerkt. Dat als je in tongentaal aan het bidden bent, een poosje misschien, maar dat opeens zo opeens naar een nieuw niveau gaat. Een dieper niveau. Van oeh, dit is een andere tong. Dit heeft... een andere dimensie. En dat het gewoon echt begon dynamisch. Een ander niveau van dynamisch. En krachtig. En gewicht op je woorden. Dat het net alsof het een laagje dieper komt. Dan heb je vaak, als je dat merkt, dan heb je de gaven van diverse talen, allerlei talen aan het werk. En het mooiste is daar dan ook dus iemand is die vertaling geeft, vertolking geeft. Het is niet vertaling eigenlijk, want het is niet een één-op-één vertaling. Want het stukje diverse taal, en een taal dus die jij niet begrijpt, een inspired utterance in a language you don't know, dat kan dus vertaald worden, vertolkt worden, maar het is niet een één-op-één vertaling, want dat stukje tongentaal kan bijvoorbeeld 10 minuten zijn en dan de vertolking is 3 woorden. Het is niet van, ik vertaal nu van het Nederlands naar het Engels bijvoorbeeld. Het is niet een één-op-één vertaling. Maar het is ook weer een inspired utterance van wat er nou gezegd werd in de Heilige Geest. Wat gaaf is dat dit kan dus in samenwerking met iemand anders. Maar dit kan ook dat je het zelf vertolkt. En dan kun je je geloof dus ook vooruitstrekken. Heer, ik sprak dit net uit in diverse talen, maar ik geloof ook dat u een vertolking heeft ervan. Wilt u het door me heen spreken? Eigenlijk een beetje wat je mij 2 weken geleden hebt zien doen, toen ik hier zat en toen die profetie voortkwam. Maar ik gaf eerst een stuk tongentaal, bam. En toen kwam de beroep erachteraan. Allerlei woorden. Inspired utterance. Toen had ik weer een stukje tongentaal en toen boom, weer meer woorden. Dus eigenlijk... diverse talen vertolking van tongen. Diverse talen vertolking van tongen. Die samengevoegd zijn is dat profetie. Samengevoegd is dat hetzelfde als profetie. Krijg je dus een inspired utterance uit de Heilige Geest die je zelf niet verzonnen hebt. En dit zijn dingen waar je jezelf voor kan uitstrekken. Ik zeg niet dat je dingen uit je duim moet zuigen. Ik zeg zoals hij wil. Weet je? Maar je kunt je er wel voor uitstrekken. Dus dit is iets anders dan je gewone gebedstaal. Dan heb je profetie en dat is ook weer anders dan oud-testamentische profetie. In het Nieuwe Testament heb je geen doemprofeten. In het Nieuwe Testament heb je bijvoorbeeld de dochters van Filippus. Allemaal maagden en ze profeteerden allemaal. En vrouwen moeten stil zijn in de kerk, maar toch, die vrouwen die profeteerden. En dat is inspired utterance tot opbouw van de gemeente. Dus waarom zou God die gaven geven aan vrouwen als vrouwen stil moeten zijn? Dat slaat nergens op. Dus die dochters van Filippus die profiteerden. Agabus is een profeet. Er is ook weer een verschil tussen iemand die de gave van profetie heeft en dus profeteert. En de Bijbel zegt dat we allemaal kunnen profeteren. En het ambt van een profeet. Iedereen moet zielen winnen en evangeliseren, maar niet iedereen zit in het ambt van een evangelist. Iedereen mag profeteren, maar niet iedereen zit in het ambt van een profeet. Een profeet is nooit een rookie. Dus niet nooit iemand die net 5 jaar, 10 jaar bediening. Dat zijn geen dingen die je in de supermarkt koopt. Apostelen en profeten zijn mensen die zijn... Dit zijn seasoned preachers. Dit zijn mensen die een tijd meelopen. Die wandelen sterk in gaven. Die hebben vrucht van hun bediening. Paulus zei, de tekenen van een apostel zijn onder u verricht. In veel wonderen, speciale tekenen en grote volharding. Het is niet van, ik ben vorige week van de Bijbelschool geslaagd. Ik ben nu een apostel. Hou op, man. Doe normaal. Wat voor minderwaardigheid complex heb jij dat je jezelf zo'n titel moet geven? Om je toch een beetje goed te voelen over jezelf. Hou op. Get a life. Ik ben een apostolische profeet. Wauw. Zullen we allemaal buigen en jouw voeten kussen nu? Doe gewoon normaal. Maar goed, dat is even terzijde. Iedereen mag profiteren, maar niet iedereen is profeet. Agabus is een Nieuwtestamentische profeet. En daar zie je ook iets, hè? Dat is heel bijzonder om te herkennen, is dat Agabus, die komt bij Paulus, toen Paulus onderweg was naar Jeruzalem. En Agabus neemt de riem van Paulus af, bindt Paulus handen daarmee en zegt, de man van wie deze riem is, die zal zo door de Joden gevangen genomen worden en uit Jeruzalem geleid worden en ze zullen willen doden. En dan zegt Paulus, prima, ik weet dat het mijn leven kan kosten om naar Jeruzalem te gaan, maar ik ben bereid om mijn leven te geven voor het evangelie van Jezus Christus en ik wil getuigen daar. Ik voel dat ik erheen moet. Dus waarom zeg ik dat? Omdat profetie. Paulus zegt het ook. We kijk hier in hoofdstuk 13. Vers 9. 1 Korinthe 13 vers 9. Daar staat, want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Wij zien nu door een glas heen, als het ware. We kennen ten dele, we profiteren ten dele. Dus Agabus komt wel met een profetie. Je mag best Ben zeggen, maakt mij geen bal uit hoe je me noemt. Agabus komt met een profetie. En Paulus zegt, ja, dat is een woord van de Heer, maar ik ga nog steeds naar Jeruzalem. Dat is bizar. Hey Paulus, ik heb een woord van de Heilige Geest voor je. Als jij gaat gebonden worden als je naar Jeruzalem gaat. Je gaat zelfs sterven als je naar Jeruzalem gaat. Je gaat de prijs betalen van je eigen leven als je naar Jeruzalem gaat. En Paulus zegt, ik ga toch naar Jeruzalem. En heeft hij daar God mee gemist? Nee, want Jezus komt later, nadat hij gevangen is genomen in Jeruzalem, komt Jezus in een visioen bij Paulus in de gevangenis en zegt, Paulus, zoals je voor mij getuigd hebt in Jeruzalem, zo zul je ook getuigen voor mij in Rome. Dus hij had geen fout gemaakt door naar Jeruzalem te gaan. Dus die profetie komt bij hem. Maar toch, uiteindelijk hè, in het Nieuwe Testament, God hecht zoveel waarde aan de wedergeboren geest, wat hij in jou heeft gelegd. Daarom profetie moet altijd bevestiging zijn. It's never information, it's always confirmation. God wil tot jou in jouw geest spreken, ten eerste. En een profetie kan bevestiging zijn, of kan bemoediging zijn, of kan troost zijn. Zo van, ik ga naar Jeruzalem, ik word daar gevangen genomen, maar het is in Gods wil. Hij heeft het al lang gezegd. Ik weet nog, toen ik Ik had een jaartje bijbelschool gedaan in Amerika. Ik was toen 3 weken terug in Nederland. En dan zou ik daarna weer terug gaan naar Amerika om voor Pastor Rodney te gaan werken. En dat eerste jaar in Amerika, man, was stretching. Ik dacht echt, ik kan niet meer gestretched worden dan wat ik nu gestretched ben. En ik dacht, ik ben nu geslaagd voor jaar 1. Ik heb een hoop prijs betaald. En nu ga ik de glorietijd in. Halleluja. Nu ga ik voor de grote man van God werken. En ik was in Nederland bij een dienst. Er waren profeten daar. Machtige man en vrouw van God. En ik was daar als bezoeker in die dienst. Maar ik werd eruit gepikt. Dus ze kwamen naar me toe. Ze trokken mij mijn bank uit. En ik werd naar voren gehaald. En ik stond er vooraan met een rij andere mensen. Echt, er was misschien 1500 man daar. En ik werd eruit gehaald met 10 anderen of zo. En zeggen, jongeman, jij denkt dat het afgelopen seizoen een pittig seizoen is geweest. Maar het seizoen dat voor je ligt, wordt nog veel pittiger. En je gaat zo gestretched worden dat je niet weet wat je met jezelf aan moet. Maar weet, onthoud dit woord. Weet dat het van mij is, zegt de Heer. En weet dat ik met je ben in die stretching. En je komt erheen, maar ik ben je aan het vormen. Ik zei, oh wauw, wat een ontzettend bemoedigend woord was dit, zeg. Jongen, wat een troost, wat een opbouwend woord was dit. Ik liep er echt weg van, ik krijg echt een mega woord. Weet je wel, je bent geroepen in de bediening en God gaat je maar... Niks van dat. Je wordt gestretched. Je gaat nog meer gestretched worden. Het seizoen dat voor je ligt gaat een ontzettend zwaar seizoen worden. Wow, thanks for the encouragement. Really needed that. Awesome. Maar was dat geen woord van de Heer? Dat was zeker wel een woord van de Heer. Want wat ik niet wist, was in het jaar daarna, die tijd dat ik voor Pastor Rodney werk, werd ik zo ontzettend gestretched. Het was een glorietijd, maar tegelijkertijd was het vormingstijd, waar een hele hoop dingen uit mij gebrand werden. En als ik dat woord niet had gehad, had ik zeker het gevoel gehad, en had ik misschien gedacht van, ik peer hem, ik ga terug naar Nederland, dit is veel te moeilijk. Dit kan nooit van God zijn, dit is veel te zwaar. Dan had ik dat misschien gedacht. Als je in Spijkenisse woont, Rosa, dan zou ik je aanraden om naar Levende Steen te gaan. Prachtig mooie kerk daar. Apostel Edgar Holder. Dat is wel een echte apostel. Van harte aanbevolen. Dus dat was een woord waar ik me later aan vast kon houden als bemoediging. Oh Heer, u heeft al lang gezegd, er was al lang voorbereid voor u. U weet waar ik doorheen zou gaan en u bent met me in deze stretching time. En ik heb het niet gemist. Want als dat woord niet had gehad, had ik misschien gedacht van, man, misschien heb ik het gemist. Misschien had ik hier helemaal niet moeten zitten of zo. Dus dat is bemoedigend. Oké, dan de gaven die iets doen. Laat me dit nog zeggen over die uitingsgaven. Dit zijn dingen, they bypass your mind. They bypass your mind. Dus dat is zo ontzettend, dat is misschien wat moeilijkste voor de Hollanders. Weet je, omdat we zo heady zijn geworden. We zijn zo verstandig. Weet je, we hebben een intellectueel christendom ontwikkeld. Maar de Heilige Geest wil het uit ons binnenste, als een rivier die uit je binnenste stroomt. Niet uit je verstand stroomt. En je verstand is hartstikke nodig, hè. Maar het is niet nodig voor deze dingen. Sterker nog, je verstand gaat je vechten. Gaat je bevechten op deze dingen. Toen ik hier 2 weken geleden zat met die... Mijn hoofd zit de hele tijd van, oh Ben, man, doe normaal, weet je wel. Als je je toelaat, gaan je gedachten... Zouden je kunnen stoppen. In dat ding wat God wil doen. Dus laat je verstand even aan de kant. En hetzelfde met al die andere gaven. Ook met genezing bijvoorbeeld. Uitstappen en je handen op een zieke leggen. En zeggen in de naam van Jezus, sta op een wandel. Wow. Dat moet je uit de Heilige Geest doen, niet uit je verstand. Oké, dus de krachtgaven, laten we daarna doorschakelen. Dat zijn de gaven die iets doen. Dus de uitingsgaven waren gaven die iets zeggen. Dit zijn gaven die iets doen. Dat zijn de krachtgaven. Dat zijn de werking van wonderen. De gaven van genezingen. En de gaven van geloof. Ook hier, je hebt gewoon geloof. De Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 3, dat aan ieder wordt de mate van geloof gegeven. Dus iedereen heeft een maat van geloof. Hey Ashworth, goed je te zien man, blessings. Aan ieder wordt de gave van, of een mate van geloof gegeven. Wat ieder met die mate doet en hoe die erop bouwt, dat is aan een ieder. Weet je, dus... De gave van geloof is niet je normale geloof. Want als dat zo zou zijn, dan zou het niet eerlijk zijn, want dan zou niet iedereen Jezus kunnen ontvangen als Heer en Redder. Weet je, oh, ik heb die gaven niet, dus ik kan niet wedergeboren worden, sorry. Want de gaven zijn aan ieder zoals de Heer wil. Dus dit is iets anders dan gewoon geloof. De mate van geloof. Je hebt de mate van geloof, dan heb je ontwikkeld geloof, weet je wel. Je geloof dat steeds sterker groeit. Maar dan heb je de gaven van geloof. En dat is bovennatuurlijk geloof. Jezus zei in Marcus 11, hij zei, have faith in God, heb geloof in God. Eigenlijk wat er staat, is heb het Godsoort geloof. Heb het Godsoort geloof. Dat betekent, heb Gods geloof in Gods dimensie. Dat is een geloof dat je voor een moment gegeven wordt, of voor een tijd gegeven wordt, dat als een mantel op je komt, om het zo maar te zeggen. Een bovennatuurlijk Godsoort geloof dat op je komt om een wonder te zien, om een wonder te ontvangen. Je hebt daar de gave van de werking van wonderen, die bewerkt een wonder. Geloof, de gave van geloof, is de bovennatuurlijke bekrachtiging, bovennatuurlijk geloof om een wonder te ontvangen van God. En je zegt, ja, maar wat is het verschil? Die twee lijken heel erg op elkaar, maar zijn toch weer anders in hun werking. En het is belangrijk om daar onderscheid in te maken, want als jij, als God jou de gave van geloof geeft en jij probeert dingen te bewerken, dan zit je te bewerken in je eigen kracht. Dan heb je geen resultaat. Je moet het gewoon ontvangen. Ik heb momenten gehad dat die gave op me kwam, heel, heel duidelijke wijze. En dat je jezelf voelt alsof je in een of andere bubbel zit, en waarvan je weet dat je weet dat je weet, everything I do will succeed. Ik kan niet falen. Dit ding kan niet falen. Dit project kan niet falen. Want ik weet dat ik weet dat ik weet dat ik weet dat ik weet. Ik heb het al. Ik heb het al ontvangen. Het gebeurt. En je spreekt. En dingen gewoon gebeuren. Boom, 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 boom. Wonderen. En je ontvangt gewoon die wonder. En het moment dat ik het echt sterk ervoer, heel duidelijk, was toen met Dima Parkla. Dat we hadden verschillende gebouwen bekeken. Dima Parkla was kleiner en duurder. En moest nog helemaal verbouwd worden. Dan een ander pand dat ik had gezien in West. Maar ik wist, ik moet hier zijn, in Eiburg. In dit pand. We komen daar. Mega groot project voor ons toen. Weet je, vergeleken met ons budget, hun jaarinkomen. Alleen de verbouwing al was dubbel het jaarinkomen. De huur voor een jaar was ook meer dan het jaarinkomen van het jaar ervoor. Dus dit was opeens trippel je jaarinkomen van de kerk. Trippel, in één keer, bam. En dat moest allemaal in 6 weken tijd gebeuren. Maar ik wist dat 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 ik wist. En natuurlijk, aan het begin vooral had ik momenten van spannend. Maar op een gegeven moment zo, komt het op je. En ik kwam in zo'n flow terecht. En het was zo, boom, het ene gift naar de andere gift, naar de andere gift. Grote giften kwamen zo binnen. Boom, 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 boom. En alleen maar aan het spreken. Voordat de rekening binnenkomt, is de voorziening er al. Aan het einde van het project hebben we meer over dan waar we mee begonnen. Halleluja. Gewoon zo bovennatuurlijke, zoals een mooi voorbeeld in de Bijbel is 1 Koningen 17. Elia in de hongersnood, weet je. En hij zegt tegen de vrouw, het potje olie zal nooit ophouden met stromen en het potje meel zal nooit aan meel ontbreken in die pot. En zij aten vele dagen op basis van dat ene woord. Dat is de gave van geloof. Dat is de gave van geloof in werking. Vele dagen aten hij, zij en haar gezin tot de hongersnood voorbij was. Dat was gaaf van geloof. 1 woord van geloof en 1 ontvangen van geloof van die vrouw. En bam, de rest van de hongersnood werd het wonder elke keer weer ontvangen. Ontvangen, 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 ontvangen. De bovennatuurlijk geloof dat op je komt. Dan heb je de gaven van genezingen. Ik leg heel erg de nadruk op dat het meervoud is. Waarom? Waarom geeft de Bijbel daar, waarom is dat de enige die meervoudig is? De andere is profetie of geloof, weet je wel. Maar dit is genadegaven van genezingen. Waarom? Omdat Jezus nam 39 striemen op zijn rug. En die striemen zijn voor onze genezing. Onderzoekers hebben ernaar gekeken en die zeggen dat je alle ziektes van de wereld, van de mensheid, kun je onderverdelen in 39 categorieën. Bizar. Voor elke categorie ziekte heeft Jezus een striem genomen. Maar wat je ziet in het Nieuwe Testament, maar je ziet het ook in hedendaagse bedieningen, is dat bepaalde bedieningen, ook in het Nieuw Testament, die stromen sterker in bepaalde wonderen, in bepaalde genezing. Dus bijvoorbeeld, de ene stroomt heel sterk in de genezing van kanker. Ander weer helemaal niet in kanker, maar heel sterk in genezing van verlamming. Andere juist weer heel erg met blinden en doven. Blinden. Andere weer heel erg met doven. Weet je, en zo zijn er verschillende genezingen. Dus er zijn gaven van genezingen. En met genezingsbediening, als we ze zo mogen noemen. Heel vaak zijn er bepaalde dingen die erg prominent zichtbaar worden. Iedere gelovige, ook hier weer, heeft de opdracht gekregen. Je zult de zieken de handen opleggen en ze zullen genezen worden. Door geloof. Maar daarbovenop heb je weer een andere dimensie. En dat is dus de genadegave van genezing. Waardoor dit sterker stroomt. Dit is sterker dan alleen in geloof de zieken de handen opleggen. En daar kun je veel resultaat mee zien. Maar dit is weer een andere level, waar dingen gewoon sterker en prominenter en makkelijker en eenvoudiger en sneller stromen. Dus Jezus heeft zijn bediening eigenlijk onderverdeeld over zijn lichaam. Daarom is het belangrijk dat wij streven naar deze gaven, zodat wij ons deel doen en wandelen in dat ding dat God voor ons heeft. Want als wij niet in ons ding wandelen, dan gaat er iets ontbreken in het lichaam. Bij Filippus bijvoorbeeld. Ben, waar staat het in de Bijbel? Kijk naar Filippus bijvoorbeeld. In Handelingen 8. Die komt in Samaria terecht. Filippus 8, vers 4 tot 8. Vinden jullie dit leuk? Heb je hier wat aan? Is een blessing. Let it stir something up inside of you. Handelingen 8 vers 4. Zij dan die overal verspreid waren door vervolging, trok het land door en verkondigde het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Nou, wat voor tekenen deed hij? Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die onder het luid geschreeuw uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er stond grote blijdschap in die stad. Dus heel specifiek, veel verlamden en kreupelen werden genezen. Er staat niet dat blinden werden genezen. Er staat ook niet dat doven werden genezen. Er staat verlamden en kreupelen werden genezen. Hij had die genadegave. Dat genezing stroomde vooral op het gebied van verlamdheid en kreupel zijn. En dat daar genezing was. Bijzonder, hè? En zo zijn er weer anderen die weer andere dingen hebben. Je ziet het ook bij Jezus, hè? In zijn bediening. Als hij dan bijvoorbeeld voor een blinde stond. Klei, smeerde dat op een oog. Dat was weer een andere flow. Bij de doven. Andere flow. En God heeft een flow voor jou. Dan kunnen we kijken naar eentje waar alle drie die krachtgaven in werking zijn. In de bediening van Jezus. Even kijken. Johannes 11. Bij de opwekking van Lazarus. Dus Lazarus was gestorven aan een ziekte. Dus hij was ziek. Was gestorven aan die ziekte. En Jezus ging hem opwekken uit de dood. En dan komt Jezus aan bij die stad nadat hij al 4 dagen begraven ligt. En dan zegt Jezus in vers 23, Johannes 11 vers 23. Die zus van Lazarus zegt, ja, ik weet dat alles wat u van God vraagt, hij u geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Dat is de gave van geloof in werking. Uw broer zal weer opstaan. Hij spreekt het uit en in geloof ontvangt hij dat wonder. Hij weet dat hij weet dat hij weet. Je broer zal weer opstaan. En zegt, ja, ik weet dat hij weer op zal staan bij de opstanding op de laatste dag. Maar Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding, ik ben het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zeide tegen hem, ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En even verder zoomen. Ja, vers 38. Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. Dan zie je weer die gaaf van geloof, inwerking, boven natuurlijk geloof. Haal die steen maar weg. Hij gaat opstaan. Ik heb mijn wonder ontvangen. Oh, maar hij stinkt al, Heer, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, dank u dat u mij verhoord hebt. Gave van geloof. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Gave van geloof. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staan, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem. En nu hier, dit is nu, bam, de werking van wonderen. Nu begint hij het wonder te bewerken hier. En met luide stem. Moet je zien dat je je verstand hier niet in de weg moet hebben staan. Want als je hier denkt van, oh, wat gaan mensen denken, dan gaat het niet werken. Daarom weet je, je kunt het beter in samenwerking doen met de Heilige Geest, want anders heb je een probleem. Zij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoek en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. Je zegt, ja, maar genezing dan. Als Lazarus niet genezen was op dat moment ook van die ziekte waar hij aan gestorven was, was hij ook gelijk weer gestorven. Dus dan vond hij genezing plaats. Dan vond hij de gave van geloof. En dan de werking van wonder. Een wonder dat hij uit de doden opstond. Vond plaats. Dus al die drie krachtgaven die daar samen smelten in één wonder. Waar Jezus dus in wandelt. En in ons een voorbeeld geeft. Later zie je dat Petrus Anias uit de doden opwekt in Handelingen. Dan zie je hetzelfde gebeuren. Dus Petrus deed gewoon wat hij Jezus zag doen. En dan de derde categorie zijn de gaven die iets openbaren, de openbaringsgaven. Woord van wijsheid, woord van kennis en onderscheiding van geest. Hier is veel verwarring over. Mensen zeggen, ja, dat is wijsheid. Ik heb Salomo had een gave van wijsheid. Nee, 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 nee. Salomo had natuurlijke wijsheid. Dit woord van wijsheid is een geestelijk ding. Is een geestelijke gave. En het is bovennatuurlijke wijsheid. Dus bovennatuurlijke wijsheid over zaken die jij niet kan weten. Dus wijsheid die je gegeven wordt over dingen die jij zelf niet kan weten. Dus dit spreekt over toekomstige dingen eigenlijk. Je hebt wijsheid over toekomstige zaken. Je weet welke keuzes er gemaakt moeten worden. En je weet de richting waar die persoon in moet gaan. Je geeft een woord van wijsheid. Dat is een bovennatuurlijk woord van richting voor iemands leven. Dan een woord van kennis. Woord van kennis is niet gewoon kennis. Van, oh, ik heb veel gestudeerd, dus ik heb de gave van kennis. Nee, absoluut niet. Dit is ook weer een bovennatuurlijk ding. Als er eentje bovennatuurlijk is van deze gaven, dan moeten ze allemaal bovennatuurlijk zijn. Als eentje natuurlijk is, dan moeten ze allemaal natuurlijk. Ze zijn niet natuurlijk, ze zijn allemaal bovennatuurlijk. Ze zijn allemaal door de geest gegeven, bovennatuurlijke dingen. Woord van kennis is een feit over iemands heden of verleden, dat jij niet kan weten, dat aan jou geopenbaard wordt door de Heilige Geest. Een feit van iemands heden of verleden, dat jij niet kan weten, maar dat aan jou geopenbaard wordt door de Heilige Geest, om die persoon te helpen. Bijvoorbeeld, je ziet dit vaak in samenwerking met de gave van genezing. Bijvoorbeeld, ik voel dat er iemand hier in de zaal is, en die heeft... De Heer liet me zien dat hier iemand is. En die heeft een hernia opgelopen met een auto-ongeluk. Is er iemand? Ja, dat ben ik. Oké, kom naar voren. De Heer gaat je genezen. Waarom werkt dat zo? Omdat als de Heer zo laat zien dat hij je kent, dan bouwt dat geloof op. Oh, wauw, de Heer ziet mijn probleem. Dan bouwt dat geloof op in de individu om die genezing te ontvangen. Oh, de Heer liet me zien dat op die en die leeftijd dat er misbruik is geweest. En de Heer gaat je er vandaag van bevrijden. Oh, wauw, de Heer ziet dat. De Heer, boom. God laat zien dat hij je door en door kent. Heel bijzondere gaven. Ik had het keer in een counselinggesprek samen met mijn vrouw met een jonge dame. En plotseling, de Heer zei tegen me, kijk naar haar. En zeg tegen haar, jij kijkt nooit in de spiegel, hè? Je hebt al jaren niet in de spiegel gekeken. Want je haat je eigen reflectie. Je kunt het niet uitstaan om jezelf te zien. En ik zei dat tegen haar, van, hey, jij hebt al jarenlang niet in de spiegel gekeken, hè? Omdat je eigen beeld haat. En die meid die brak, begon te janken. There's no way I could ever know that. Hoe moet ik dat nou weten? Maar de Heilige Geest weet dat, want hij wilde haar vrijmaken. En hij wilde haar brengen in die plek die hij voor haar bestemd heeft. En de reden dat zij haar beeld haatte was omdat dat vijand aan het roven was geweest in het verleden. Die openbaarde het aan mij om haar te helpen tot opbouw, tot nut voor een ander. Heel bijzondere gave. Je zegt, ja, maar dat is waar ze grijpt. Nee, de vijand maakt een perverse versie van wat God heeft. Je ziet hier in Handelingen 16 een heel scherp contrast. Handelingen 16. Dat is Paulus in Filippi. En Paulus is daar aan het prediken. En vers 15, Handelingen 16, vers 15. Toen een dame gedoopt was naar huisgenoten, drong zij bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Here, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drongen sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen. Dus Paulus is daar, zielen aan het winnen, en zijn kerk aan het bouwen. En ze gaan naar een plaats van gebed. Dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. En zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. En ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen de meesten zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hem mee naar de markt voor de stadsbestuurders. Dan worden ze hele oproer en zo vanwege één demon die eruit drijft. Maar hier zie je verschillende dingen aan het werk. En ten eerste, even bijzonder om op te letten, is deze slavin had een waarzeggende geest. En wat zij zegt is waar. Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die onze weg naar de zaligheid verkondigen. Dus eigenlijk doet zij marketing voor Paulus' bediening. Paulus is helemaal nieuw in die stad. En hier is een vrouw die begint gewoon te roepen. Die loopt hun achteraan. Een vrouw die dus al aardig bekend was in die stad. Want blijkbaar komt er een hoop inkomsten via haar binnen. Dus mensen zagen haar al als iemand die wel geestelijke kennis had, zeg maar. En die loopt achter hun aan, hey, deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Zij tonen u de weg naar de zaligheid. Dus eigenlijk lijkt het erop van deze vrouw die helpt ons het evangelie te prediken. En dan staat hier iets heel bijzonders. Paulus ergerde zich aan wat die vrouw zei. Hij werd geïrriteerd in zijn geest. Door de aanwezigheid van die vrouw en door wat zij communiceerde. Waarom? Omdat het niet uit de Heilige Geest was, maar uit een waarzeggende geest. En daar krijg je dus de gaaf van de onderscheiding van geesten. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb de gaaf van onderscheid. Nee, je hebt een kritische geest. Er is geen gaaf van onderscheid. Want de mensen die zeggen, ik heb de gaaf van onderscheid, zijn altijd karakter aan het onderscheiden bij andere mensen. God heeft mij de gaaf van onderscheid gegeven, dus ik kan zien dat die persoon, weet je, die is niet helemaal dit en dat. Die is nog niet volwassen en dit is zo en zo. Je bent kritisch. Je hebt een kritische geest. God, niemand werd wedergeboren met een fluit in de mond. Je bent geen scheidsrechter in het Koninkrijk van God. Er is geen gaaf van onderscheid. Je hebt een gaaf van onderscheiding van geesten. En dat is heel iets anders. Dat is niet het onderscheiden van je broers en zussen. Het is niet het onderscheiden van karakter. Het is het onderscheiden van geesten. Dus eigenlijk een momentopname waar je weet of je het nou ziet of voelt in je geest of ervaart dat wat voor geest er aan het werk is. Dus hier zo, Paulus ergerde zich in zijn geest aan wat die vrouw zei. Er was onderscheiding van de geest die aan het werk was in die vrouw. Hij onderscheidde, hoewel die vrouw alle juiste dingen zei, onderscheidde hij... Dit is niet de Heilige Geest, dit is een waarzeggende geest. De Heer liet hem zien, door die gave van onderscheiding van geest, kreeg hij een beeld in de geestelijke wereld. Het is of de Heilige Geest, of de menselijke geest, of een demonische geest. Wat is er aan het werk? Hij wist, het is een waarzeggende geest, een demonische geest. En hij draait zich om, na vele dagen, hè? Ook daar mag je zien dat het is zoals hij wil. Zoals de Heer wil. Het is niet zoals wij willen. Paulus had ook dag 1 die demonen uit kunnen drijven. Maar hij wachtte op de bevestiging van de Heer. En na vele dagen was hij zo geïrriteerd in zijn geest. Ik moet er nu iets aan doen. Ken je dat? Zonder kritisch te zijn op de mens. Want zie, wat je moet zien hier is, Paulus zegt niks tegen die slavin. Hij zegt tegen die geest, ga uit haar. Zijn beef, als ik het zo mag noemen, was met die geest, niet met die vrouw. Je moet onderscheiding maken tussen een mens en de geest erachter. Sommige mensen dragen zo'n geest van afwijzing. Omdat ze zo altijd afgewezen werden. En nu, overal waar ze komen, je wil ze gelijk afwijzen. Ah, gosh, irriterend. Ken je dat? Zo van, oh, als het me diep zo, wil gelijk wegrennen. Maar we mogen wel herkennen van, hé, maar dat is misschien een demonisch ding dat aan die vrouw, aan die persoon gehaakt heeft. Maar als de Heer ons daarin leidt, dat we ze kunnen helpen om vrijgezet van te worden, zodat ze kunnen gaan wandelen in wat God voor ze heeft. En dan moet je dus onderscheid maken. Je probleem is niet met die mens. Je moet die mens lief hebben. Je mag die mens tot zegen zijn. Je mag die mens bemoedigen. Je beef is met die demon. Dus de onderscheiding van geesten. Dus een blik eigenlijk in de geestelijke wereld om te zien wat er nou aan de hand is. Jezus zei het, hè, op deze manier. En je zult de boom herkennen aan de vrucht. Als je ziet wat gebeurt bij ons in de diensten met een Arise and Shine week of op een zondagavond bijvoorbeeld, revivalavonden. Weet je, dat mensen aangeraakt worden, mensen huilen, mensen lachen. Mensen zeggen dan gelijk, Kundalini Spirit. Ik had nog nooit van Kundalini Spirit gehoord. Totdat mensen die daar dus blijkbaar van allerlei studie over gedaan hebben, er dus blijkbaar heel erg geïnteresseerd in zijn, daarover begonnen te vertellen. Ik ken alleen de Holy Spirit. Dezelfde Heilige Geest die binnenkwam toen ik mijn leven aan Jezus gaf, is dezelfde Heilige Geest, en dezelfde presence, dezelfde zalving, dezelfde liefde, dezelfde vrede, die stroomt in die diensten. Zelfde Heilige Geest. En de vrucht ervan is dat mensen Jezus verheerlijken. Dat Jezus verheerlijk wordt in mensen. Dat mensen meer op Jezus beginnen te lijken. De vrucht is goed. Aan de boom zul je de vrucht herkennen. Aan de vruchten zul je de boom herkennen. Als de vrucht goed is, is de boom goed. Als mensen beginnen te slissen als een slang nadat ze in de dienst zijn geweest, dan moet je wegrennen. Dan is het waarschijnlijk wel Kundalini Spirit, wat dat ook mag zijn. Mensen zijn zo bezig met alle demonische dingen dat ze vergeten van, hé, er is ook een Heilige Geest. Je mag gewoon op hem focussen. Hou je op te focussen op al de duisternis en word gewoon zo bekend met het echte, dat het neppe niet eens wil. Ik ben ook in de diensten geweest, dat je binnenloopt en je gelijk, hier moet ik niet zijn. Maar er stond wel kerk op de deur en christelijke dingen werden gezegd. De Bijbel werd erbij gepakt. Maar in je geest zat je, something ain't right. Klopt iets niet. En dan kun je gewoon zeggen, God zegen, maar ik ga hier niet drinken van dit water. Ik wil schoon water drinken. Van een schone bron. Dus het is één geest, maar het zijn allemaal verschillende manifestaties, verschillende openbaringen van die ene Heilige Geest. En daarom is het lichaam zo ontzettend belangrijk, omdat niet één persoon heeft al die 9 gaven prominent in zijn leven. Er is niemand hier die vervanging van Jezus op aarde is. Het lichaam van Christus gezamenlijk is de vertegenwoordiging van Jezus Christus op aarde. We hebben elkaar nodig, lieve mensen. We hebben elkaar keihard nodig. En we mogen allemaal stromen in wat God ons geeft tot opbouw voor een ander. Tot zegen voor een ander. En soms kunnen die dingen heel natuurlijk lijken. Hè? Zoals we hebben Esther Woudstra, ik weet niet of ze nu online is. Maar Esther, als je met haar spreekt, heel simpel, gewoon hele lieve, simpele dame. Maar als zij praat en zij begint te bemoedigen, is gewoon profetie, lieve mensen. Is iets dat de Heilige Geest haar gegeven heeft. En zij loopt altijd. En ik heb al zoveel mensen gesproken die zeggen: oh man, zij heeft me zo bemoedigd toen. En zij sprak iets en man, dat klikte zo bam. En ze heeft het zelf niet eens door. Ik zeg niet dat het altijd profetie is, maar ik zeg wel van: hé, je kunt gewoon gebruikt worden door de Here op de meest simpele bewijs. Door gewoon mensen te beginnen te bemoedigen. En door te geven of door te dienen. Weet je, en dan gaat het vanzelf stromen. Gaat het vanzelf stromen. Strek je uit naar de beste gaven. Nou, iedereen heeft ook zijn plek, hè? Man, ik ben al ver over tijd. Maar volgens mij vinden jullie het prima. Iedereen heeft zijn plek. Ik wil nog twee dingen laten zien. Want ten eerste, er zijn verschillende plekken in het lichaam. Ten tweede, hoe ontvang je die gaven? Nou, dus blijf nog even hangen. Want ik wil nog even delen. Hoe ontvang je nou die gaven? In Handelingen 8 had Filippus die revival in Samaria. En we zagen al dat de grote blijdschap was in die stad. Er waren veel demonen die uitgedreven werden. Veel menigten die tot geloof kwamen en gedoopt waren. Waaronder ook Simon de Tovenaar. En dan heb je Petrus, die heeft ook weer een onderscheiding van geest. Of misschien wel een woord van kennis. Waar die weet wat er gaande is in het hart van Simon de Tovenaar. En dat hij hem echt flink bestraft ook. Maar Filippus heeft die revival gaande in Samaria. Filippus de evangelist, de enige evangelist die genoemd wordt in de Bijbel. Filippus de evangelist, die heeft die grote revival daar in Samaria gaande. Maar hij kent zijn plek. En dan hier in vers 12. Grote menigte, toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de betekenende grote krachten zag die er gebeurde, stond hij versteld. Let op. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen, voor de menigte, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want er was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Dus iedereen heeft zijn plek in het lichaam. Filippus kwam als evangelist en hij leidde de mensen tot Jezus met tekenen en wonderen. Maar toen kwamen de apostelen en die voegden daar nog iets aan toe. Die begonnen nu, dat zijn die bouwers, hè? En die begonnen te bouwen daar. Oké, hier moet een gemeente komen. En die legden hun de handen op. Wat je ook ziet in Handelingen 19. Paulus komt in Efeze aan. Heeft hij de Heilige Geest ontvangen toen hij tot geloof kwam? Hij legde hun de handen op. Ze werden gevuld met de Heilige Geest. En boem, dan komt die dynamische gemeente daar. Weet je, dus ook in de vijfvoudige bediening. Ook daar hebben we elkaar nodig. En ook daar mogen we samenwerken om de missie van Jezus Christus vervuld te zien worden. En daar hebben we elkaar voor nodig. De ene gaat en haalt ze binnen. De ander voegt daar weer iets aan toe. Dan komen de teachers binnen, weet je wel. Die beginnen die mensen te onderwijzen. Zoals een Apollos bijvoorbeeld in de Bijbel. Die de mensen begon te onderwijzen in de diepe dingen van God. En zo zijn we. En de profeet, weet je wel, die weer woorden deelt. Zo zijn we allemaal. De herder, weet je, de bishop, de overzieners, weet je wel. Die zorgen voor de schapen. Het is zo belangrijk. Maar mensen denken soms, hè, dat iedere bediening alles moet hebben. Oh, God heeft mijn bediening gegeven. Nu moet ik alles voor alle mensen zijn. Dat ben je niet. Ben je niet. Ik ben me er zeer bewust van. Ik heb een deel gekregen van de Heer. En dat deel mag ik doen. En dat deel ga ik doen tot de Heer me meer geeft. En dan gaan we dat doen. En totdat Jezus terugkomt, gaan we gewoon dat doen. Maar hier in deze dingen is het. Aan ieder wordt toebedeeld naar hun bekwaamheid, naar zoals God wil. En dan mag je trouw in zijn, dan mag je in groeien, dan mag je een goede rentmeester over zijn. En dan misschien dat er, zoals Kenneth Hagin, na 14 jaar voorgangerschap, komt Jezus in de visioen en zegt, je stapt nu de eerste fase van je bediening binnen. Ik heb je nooit geroepen om voorganger te zijn. Ik heb je geroepen om een leraar en een profeet te zijn. En je gaat er nu instappen. Oh, 14 jaar van mijn leven verspeeld dan. Nee. Maar ik heb je gewoon je gang laten gaan om gewoon te oefenen en te groeien en te leren. En nu stap je eerste fase binnen. En Jezus zei tegen hem, heel veel mannen en vrouwen van God sterven voordat ze ooit de eerste fase van hun bediening binnenkomen. Want God geeft in ieder van ons, geeft hij de tijd en de ruimte om te ontdekken wie wij zijn in Christus. En om te ontdekken wat nou die roeping is. Wat nou, waar jij nou in gezalfd bent. Wat nou jouw flow is. En al die dingen. En dan op een gegeven moment kom je er echt achter. Dit is mijn hoek. Maar daar gaat wat tijd overheen. Daar gaat tijd overheen. En je mag je plek leren ontdekken. En je mag in je plek leren wandelen. En gewoon in die plek blijven. Je ziet sommige evangelisten en dan zie je ze allerlei dingen doen die eigenlijk de voorganger gewoon moet doen. Moet je niet doen. Je moet gewoon in je hoek blijven. En er niet van, jij hebt jouw hoekje en jij hebt jouw hoekje en laat ik haar met rust. Nee, maar we mogen zien waar onze kracht ligt, waar onze gaven ligt, waar onze zegen ligt, waar onze zalving ligt. En weet je, we hebben zo hard de evangelist nodig. Die moet doen wat die moet doen. En die is zo belangrijk in Nederland. De voorganger, zo belangrijk in Nederland. Maar laten als voorgangers nou niet evangelisten over evangelisten zitten zeiken de hele tijd. Weet je wel, die doen dit, zijn zo radicaal en zeggen allemaal dingen. Weet je, nee, die zijn anders. Die zijn anders dan jij. En wie hebt ze nodig? En dat gaat zo vaak fout, hè. Van, oh ja, maar zij doen dit, ze zijn zo radicaal en ze zeggen allemaal dingen. En hoe moet de voorganger daar nou mee omgaan? Nee, maar er is een reden dat zij geen voorganger zijn. Maar ze zijn wel nodig. En ze zeggen wel dingen die jij niet zegt. En die dingen wil de Heer wel gezegd hebben. En daar moet je oké mee zijn. Niet iedereen is geroepen om voorganger te zijn. Niet iedereen is geroepen om netjes binnen de lijntjes te kleuren. Sommige mensen zijn geroepen om als een Holy Ghost Rambo ergens gedropt te worden. En gewoon boom. Bommen te droppen. En dat lijkt heel erg onveilig voor de herder. Oh man, de dingen maakt allemaal dingen kapot. Nee, het maakt... Als het goed is, hè, als het iemand is die volwassen is in zijn roeping als evangelist of als bediening, dan gaat het geen dingen kapot maken. Het gaat alleen maar demonische dingen kapot maken, religieuze dingen kapot maken. En dan gaat de gemeente opbouwen. En de gemeente heeft het geluid van de evangelist nodig. De gemeente heeft het geluid van de apostel nodig. De gemeente heeft het geluid van de profeet nodig. De gemeente heeft het geluid van de herder nodig en van de leraar nodig. De gemeente heeft dat geluid nodig. En het is tijd dat in Nederland we die gaven gaan herkennen, dat we die ambten gaan herkennen. En dat die mensen de ruimte krijgen om erin te groeien. Want er zijn heel veel bedieningen nu die in groei zijn. En die in potentie apostelen en profeten en herders en leraars en evangelisten zijn. Maar nog niet in de volheid ervan wandelen. En we mogen de ruimte geven en we mogen bemoedigen en we mogen wateren en we mogen groeien met z'n allen om erin te gaan wandelen in Jezus' naam. Al 2000 jaar lang. Hoe lang wacht men al op de terugkomst van Jezus? 2000 jaar. Dus dan kun je weten, hij is heel dichtbij. So you better be ready. Laatste ding. Hoe ontvang je nou die gaven? Hoe ontvang je de gaven van de geest? We zagen al, we hebben het al gelezen aan het begin. Streef dus naar de beste gaven. Dus door honger en door dorst, in andere woorden. Door ernaar te verlangen. Deze dingen vallen niet zomaar op je toevallig. Jij mag er naar verlangen. Jij mag er naar streven. Je kunt er niet naar streven in de zin van, ik ga heel hard mijn best doen om ze te krijgen. Maar de Bijbel spreekt wel over arbeiden in het woord. En arbeiden in gebed. Als jij het prima vindt om je leven te leven zonder. Dan zul je waarschijnlijk zonder moeten. Maar als jij zegt, Heer, ik wil geen dag meer zonder. En I'm going to press in for it. Dan ga je het zien flowen. Daarnaast, gaven worden ontvangen door middel van importatie. Heel vaak is dit de snelste manier om ze te ontvangen. Is als je mensen en bedieningen opzoekt, waar die gaven waar jij in wil stromen, waar je ze ziet stromen. Dan ga die bedieningen opzoeken, weet je wel. En ik heb het niet over één keer, maar ik heb het over press into them. Press in. En het mooie is, dit werkt ook met mensen die al in de hemel zijn. De boeken van Hagin, de boeken van Oral Roberts. Teaching, preaching, weet je, jezelf daarmee volle. De boeken van Wigglesworth en John G. Lake. Daarnaast op deze wereldbol, nu op dit moment, zijn er allemaal bedieningen. Wereldwijd, die krachtig wandelen in deze dingen. En het is aan jou en mij om ze te ontdekken. En te ontdekken waar er een zuivere flow is en ervan te ontvangen. Daarnaast in Nederland zijn er verschillende plekken waar je hoop kunt ontvangen. En sommige mensen zeggen, ja, maar het is 2 uur rijden. Ik denk dat het waard is. Ik denk dat het meer dan waard is. Vraag maar Nocklin, elke week 2,5 uur. 2,5 uur terug. En zo kunnen we nog wel meer namen noemen. Maar er zijn dingen te ontvangen. Paulus die zei het, hè? We kunnen 2 keer kijken, naar 2 teksten kijken en dan sluiten we het af. Romeinen 1 vers 11. Hadden jullie ook dat nadat we weer gingen eten, na het vasten, dat het eten een beetje tegenviel? En dat klinkt geestelijker dan dat ik ben hoor, want ik heb, weet je, ik hou ontzettend veel van eten en ik had ontzettend honger 10 dagen lang. Maar dat uiteindelijk van men, ik had wel een hele goede tijd gewoon pressing in. En uiteindelijk eten is ook maar eten. Maar goed, het is zo, Jezus zei, dit is mijn voedsel om de wil van de Heer te doen. Ik heb echt genoten van de afgelopen week om gewoon elke dag in die flow te stappen. Man. Smaak naar meer. Romeinen 11 vers 1, laten we kijken hoe dit in Nederlands vertaald wordt. Oké, er staat hier, want ik verlang er vurig naar u te zien, Romeinen, de mensen die in Rome wonen, de kerk in Rome, om u een enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. In het Engels staat er, that I may impart some spiritual gift, impartatie. Impartatie, that I may impart some spiritual gift. Een impartatie die plaatsvindt, hij zegt, ik wil bij jullie zijn, zodat ik iets kan imparteren, dat de impartatie kan plaatsvinden, dat je mag delen in een geestelijke genadegave. Dan, dit staat ook in 2 Timotheus 1 vers 6. 2 Timotheus 1 vers 6. Daar zegt Paulus tegen Timotheus. Hij zegt, daarom herinner ik u eraan de genade van God die in u is. De genadegave van God die in u is. Door de oplegging van mijn handen om die aan te wakkeren. Hoe was die genadegave in Timotheus gekomen? Door de oplegging van de handen van Paulus. Dus ook vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Hoe worden genadegaven gegeven? Door impartatie. Impartatie kan op verschillende manieren. Natuurlijk handoplegging. Is een grote. Profetie is een grote. Daarnaast omgang en associatie is een grote. Kijk naar Elia, Elisa. Mozes, Jozua, Jezus, Petrus, Paulus, Timotheus. Ga maar verder, weet je. Door associatie, dat is eigenlijk de zalving smeert. Het is, te zalven betekent te smeren. Dus door om te gaan met gezalfde bedieningen, om te gaan met mensen die gezalfd zijn, bekrachtigd zijn, genade op hun leven hebben, smeert dat zich af op jou. En ik heb het niet over samen koffie drinken elke dag. Waar ik het over heb is samen arbeiden in het veld, in het oogstveld. Samen zielen winnen, samen bezig zijn in de flow van de Heilige Geest. Dienen in de gemeente, dienen in de diensten, meebewegen. Hoe is de zalving? Mensen, een van de grootste complimenten die wij krijgen is van men. Als we in jullie diensten zijn, is het net alsof ik in de river zit onder de zalving van, onder de Rodney Hout Brown zalving, zeg maar, weet je wel. In diezelfde soort flow. En het is eigenlijk heel erg hetzelfde, zeggen mensen. Niet omdat ik hem probeer te kopiëren, absoluut niet. Maar ik heb 6 jaar lang heel dichtbij meegewerkt in die bediening. Dan is het geen wonder dat er iets op je afsmeert, dat er iets op je komt. Alles wat je eert, de zalving die je eert, is de zalving waar je van ontvangt. De zalving die je oneert en despised en als gewoon ziet, is, kun je niet van ontvangen. Dus zoek naar plekken, gezalfde bedieningen. Op YouTube, maar daarnaast ook gewoon in Nederland. En ontvang ervan. En dan zul je gaan zien dat diezelfde dingen door jou heen gaan stromen. Je zult het zien dat de homegroups die we hebben hier bij de River, dat ze daar zeker momenten gaan hebben. Waar die mensen, die homegroup leiders, de hand opleggen dat je 1 grote Holy Ghost blowout hebt in de woonkamer van mensen. Waarom? Anointed by association. That's how it works. So, get ready voor je beste jaar. In Jezus' naam. Ontzettend dankbaar voor jullie honger. En super gaaf om weer het woord te mogen delen. Het is een grote eer. Amersfoort. 27 januari. Open dag. Natuurlijk Four Corners Ministries. De volle website komt deze week live. Er staat nu al een frontpage en een geefpagina. Daar kun je alvast gaan kijken. FourCornersMinistries.nl. Dat is de bediening waar de Bijbelschool onder zit. Maar daarnaast ook de Ablaze diensten. Zoals in mei gaan we weer naar Aruba. Met een Mass Crusade daar in Aruba. En een revival dienst in kerken. Straatevangelisatie. Gaat krachtig impact maken, geloof ik. In Jezus' naam. Dus dat is Four Corners Ministries. En daarnaast natuurlijk straks de grote opening in Hoofddorp hier in maart. Ze zijn druk bezig hier. Ik zal binnenkort weer even een filmpje doen. Door de zaal inlopen. De aannemer is druk bezig met zijn team. Om het helemaal mooi te maken. Dus it's gonna be amazing hier zo. Straks hebben we een zaal van 1000+ stoelen. Waar we gewoon weken van revival diensten kunnen gaan houden. Dus hey, God bless you all. Bedankt voor jullie honger. Nederland gaat geschud worden in Jezus' naam. God zegen. We zien je snel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons @River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.